Een jonge vrouw in minirok langs een werf voorbij komt. Ja, inderdaad, hè. Ik hoef het niet uit te leggen. Ze laten hun appreciatie voor het vrouwelijk schoon duidelijk merken. Ik weet niet of er in Bijbelse tijden ooit al naar meisjes werd gefloten, maar we hebben iets in de Bijbel wat er dichtbij komt. En ik nodig u uit om naar Hooglied te gaan. Een weinig gelezen boek. Hooglied, midden van de Bijbel, een beetje voorbij de psalmen. Vindt u Hooglied? En daar vinden we iets dat er sterk op lijkt. Op het fluiten van bouwvakkers. Hooglied en daarvan hoofdstuk 6. Ik lees in de oudere vertaling, in de nieuwe vertaling is het hoofdstuk 7 vers 1, maar in de oude vertaling en in de Statenvertaling is het hoofdstuk 6 vers 13. Daar staat ineens, zo out of the blue, wend u, gij Sulamitische, wend u, dat wij u bezien. Veel uitleggers weten zich niet zo goed raad met dit vers, ineens staat dat daar. En omdat er dan in het volgende vers, wat wilt gij naar de Sulamitische zien als naar de rijdans van Mahanaim, omdat er dan in dit stukje van dat vers van een dans wordt gesproken, legt men het voorgaande dan meestal uit dat dat afkomstig is van de bruiloftsgasten of de vriendinnen van de bruid en die dan naar de bruid roepen, draai je om, dat we u eens goed kunnen zien. Je merkt, de manier waarop ik het uitleg, vind dat zelf al een beetje een gewrongen uitleg. Het is alsof de gasten van een feest, de Sulamitische, aanmoedigen om haar danskunsten te laten zien en zo in het midden rond te draaien. Wend u. En dat betekent gewoon, keer u om, draai u om. Dat is niet meer als dat. Ik vind dat een bedenkelijke uitleg. Ik denk dat er een veel zinniger verklaring is die veel meer rekening houdt ook met heel het boek Hooglied. Namelijk, Hooglied is een gedicht over het unieke van de liefde en de bedreigingen van de liefde. En dan gaat het om een niet nader genoemde groep mensen, want in Hooglied worden nooit de personages benoemd die iets zeggen. En er staat daar gewoon en we weten niet wie dat uitspreekt. Ik lees het als een misschien een groep bouwvakkers, om het maar wat duidelijk te maken, als een niet nader genoemde groep mensen die het meisje, die aan het meisje iets toeroept. Draai je om, Sulamitische, draai je om, dat we u goed kunnen bekijken. En je merkt dat we al meer naar de bouwvakkerstaal aan het toegaan zijn. Het is, denk ik, niet mis te verstaan. Kijk nog eens goed naar vers 13. Er staat daar 4 keer een bevel. Dat is niet zo netjes, hè? Keer u om, 4 keer naar elkaar. Ze vragen niet vriendelijk om zich om te draaien. Nee, keer u om. Ten tweede, er staat daar geen eigen naam. Er staat daar een soortnaam, gij Sulamitische. Dat is ook niet zo netjes, vind ik. Dit is echt geen aanspreking van iemand. Sulamitische, dat zeg je niet tegen iemand. En ook dat laatste, dat wij u bezien. Allee. Zeg dat eens tegen elkaar, draai eens om, dat we eens goed kunnen bekijken. Allee, dat is niet zo beleefd wat er hier staat. Dus ik lees hier niet het sympathieke handengeklap van bruiloftsgasten die aan de bruid zeggen, draai eens om, dat we eens goed uw danskunsten kunnen zien. Nee, ik hoor eerder het gefluit van moderne bouwvakkers. En ik denk dat we met één vers hier, met dat ene vers, midden in een groot maatschappelijk probleem terechtkomen. Namelijk de vrouw als lustobject. Grensoverschrijdend seksueel gedrag. Onbehoorlijke dingen denken, zeggen en doen naar het andere geslacht toe. En straks zal ik dat duidelijk maken dat dit ook heel goed past binnen Hooglied. Eerst daar eens bij stilstaan. Dit is een groot maatschappelijk probleem dat zeer onderschat wordt. Enorm onderschat wordt. Uit Europees onderzoek blijkt dat 1 vrouw op de 5 ongewenst betast wordt, dat er iemand tegen haar gaat staan. 1 op de 5 heeft dat al meegemaakt. Vaak door een collega en vaak op de werkplaats. Een op drie leerlingen in het middelbaar heeft te maken met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ongewenste foto's die worden toegestuurd. Soms foto's van, vooral van meisjes, die worden gefotoshopt of naar andere vrienden worden doorgestuurd. Ongevraagde naaktbeelden. En meestal zijn dat leeftijdsgenoten die elkaar daarmee cyberpesten, noemen we dat. En zo is er, denk ik, vorig jaar of misschien 2013 enorm commotie bij ons ontstaan in Vlaanderen, dat er ineens op Facebook pagina's verschenen, Mechelse hoeren, Gentse hoeren, waar jonge meisjes met vernederende onderschriften worden gepost, om hen te pesten. In Nederland is daar ook zo'n geval van bekend en een meisje heeft dan zelfmoord gepleegd daarop, als gevolg daarvan. Nog maar deze week in de Standaard, ik lees het u voor, heel toevallig, ik was hiermee bezig. Een nieuw ontwerpplan om seksueel geweld aan te pakken ligt klaar op het kabinet van de staatssecretaris voor gelijke kansen. Met 8 klachten voor verkrachting per dag is de nood in ons land hoog. Volgens wetenschappelijk onderzoek doet slechts 10% van de slachtoffers een aangifte. Ik kon dat bijna niet geloven. 8 verkrachtingen per dag in België, in dat kleine landje. En dat is nog maar een tiende van wat er effectief gebeurt. Dus 80 per dag, maal 360, dat is tegen de 30.000 vrouwen die dus tegen hun zin in seksueel misbruikt worden. En vorige maand, en sommigen onder u zullen dat wel gelezen hebben, heeft er een Vlaamse vrouw, Jasmin Schillebeeks, een aantal posts geblogd over seksisme, die heel wat stof hebben doen opwaaien. Onder andere Mark Didden heeft daarop gereageerd op een zeer onbehoorlijke manier. En ik lees ook iets vooruit uit haar, want het is maar een paar weken oud. Als ik zeg dat ik mij als vrouw niet altijd veilig voel op straat, dan overdrijf ik niet. Als ik zeg dat het als vrouw een traumatiserende gebeurtenis is om verbaal geterroriseerd te worden door een man die groter, sterker en ouder is dan ik, dan overdrijf ik niet. Als ik zeg dat een man die mijn billen ongevraagd vastpakt, of ze nu in een strakke jurk of een joggingbroek verpakt zijn, aanvoelt als een aanslag op mijn lijf, dan overdrijf ik niet. Als ik zeg dat ik mij aangerand, beschaamd en schuldig voel als een man mij zo behandelt, dan overdrijf ik niet. En als reactie daarop zijn er tientallen en tientallen getuigenissen opnieuw gepost van meisjes, vrouwen, die dit allemaal hebben meegemaakt. En ik denk dat Hooglied hier zo iets heeft. Wendt u, gij Sulamitische, wendt u, dat wij u bezien. We willen u eens goed bezien. En daarop reageert dan, ik neem aan, de vriend, de verloofde van het meisje. Wat wilt gij naar de Sulamitische zien als naar de rijdans van Maghanim? Hij neemt het voor haar op. Hij zegt, zij is geen lustobject om naar te kijken, alsof dat je naar een dansspektakel kijkt. Zij is een vrouw. En nu gaat hij over op een beschrijving van haar. En het is bij die versen dat ik nu wil stilstaan. Als hij naar haar kijkt, ziet hij geen dansspektakel om eens zich te vergenoegen. Nee, hij ziet iemand heel bijzonder. Hoofdstuk 7 vanaf vers 1. Hoe schoon zijn uw schreden in de sandalen, vorstendochter. De welvingen van uw heupen zijn als sieraden, werk van meesterhanden. Uw navel is een welgerond bekken waaraan geen gemengde wijn ontbreken. Uw schoot is een tarwehoop omzoomd met leliën. Uw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen. Uw hals is als de ivoren toren. Uw ogen zijn als de vijvers van Gisbon bij de poort Bat Rabim. Uw neus is als de toren van de Libanon, uitziende op Damascus. Uw hoofd op u is als de Karmel. Uw haardos is als purper, een koning is gevangen in die lokken. Een zeer bijzondere lichaamsbeschrijving. Een gedicht dat je niet vaak vindt, een gedicht dat je eigenlijk alleen maar in de Bijbel vindt. En we hebben de neiging om te zeggen, nu beschrijft hij haar schoonheid. Hij beschrijft hoe mooi ze is. Maar als je goed meegelezen hebt, dan heb je af en toe een keer gefronst bij wat hem schrijft. Want dat is niet de normale manier om de schoonheid van een vrouw te beschrijven. Uw neus is als de toren van de Libanon, alsjeblieft. Veronderstel dat je zegt, de lente kriebelt, de romantiek komt in mij op. En nu spreek ik tot de mannen worden romantisch. Hij zegt voor vanavond, ik ga een candlelight dinner organiseren voor mijn vrouw, voor mijn verloofde, voor mijn vriendin. Ik ga haar verrassen op een romantisch avondje. En bij het aperitief, en haal je beste Nederlands naar boven. Hij zegt tegen uw vrouw, uw verloofde, uw vriendin. Je ogen zijn als de vijver van het Molsbroek. De lijn van je lippen is als de loop van de Durme. En je neus is als de Sint-Laurentius-toren. Dan merk je, de candlelight dinner mag geschrapt worden. Maar dit is wat hij schrijft. Je nek is als de Ivoren Toren. Je neus is als de toren van de Libanon. Met andere woorden, hij prijst hier niet haar schoonheid. Hij prijst iets helemaal anders. En ik ga je dat proberen duidelijk te maken. Het heeft allemaal te maken met die eerste opmerking, met dat grensoverschrijdend seksueel gedrag. Hij prijst namelijk haar waakzaamheid over haar lichaam. We gaan er eens een aantal nemen. Vers 1. De welvingen van uw heupen zijn als sieraden, het werk van meesterhanden. Nu, sieraden, dat is iets dat je niet achterloos in de hand neemt. Een sieraad is per definitie iets dat je met zeer veel omzichtigheid vastneemt. Dat is kostbaar. Je gaat daar niet mee om als met spaghetti, ik zeg maar iets. Dit is een sieraad. Dus je merkt hier al, haar lichaam is iets dat je omzichtig vastneemt. En waar je niet mee speelt. Een sieraad is ook een persoonlijk bezit. Ik neem nooit het sieraad van iemand anders in de hand. Dat is niet van mij. Ik moet daar afblijven. Dus het sieraad is iets zeer bijzonders. En zo zijn de welvingen van haar heupen een werk van een meesterhand. Haar navel, zegt hem, is een welgerond bekken waar geen gemengde wijn in ontbreken. Dus er is altijd wijn in het bekken of in de schaal, in de kom. Dus het is een mooi gevormde kom waar er altijd wijn in zit. En de overeenkomst tussen de navel en de kom is nu niet de uiterlijke overeenkomst, maar wel dat ervoor gezorgd wordt dat er altijd wijn in de schaal aanwezig is. Met andere woorden, er is iemand die er dus voor zorgt dat de schaal altijd gevuld is. Denk maar ook aan een restaurant. Een kelner, zijn taak is om de tafels in het oog te houden en om te zien, aan tafel 4, de wijn is op of de glazen zijn leeg, ik ga ze aanvullen. Dus de kelner houdt alles in het oog, zodanig dat de gasten nooit tekort hebben, dat hun bord nooit leeg is en dat de glazen nooit leeg zijn. Met andere woorden, dit meisje zorgt voor haar lichaam, ze houdt het in het oog, zoals een kelner de gasten en de kom met wijn in het oog houdt. Haar schoot is een tarwehoop omzoond met leliën of met lotussen in de andere vertaling. In die tijd heeft de boer zijn tarwe geoogst. Hij brengt dat naar de boerderij. Hij legt dat op de boerderij en hij omzoomt dat met planten. In dit geval met leliën of met lotussen. Hij zorgt dat de wind geen vrij spel heeft om die tarwehoop te laten weggaaien. Dus hij omzoomt die tarwehoop. Met andere woorden, hij beschermt zijn tarwehoop. Dat dat niet vrij kan wegwaaien. Hij plaatst dus een grens rondom zijn tarwehoop. Merk je, een meisje plaatst een grens rondom haar lichaam en het is niet aan de jongens om daar ongevraagd overheen te stappen. De volgende vergelijking is misschien nog duidelijker. Vers 3. Jouw beide borsten zijn als tweelingjongen van gazellen. En opnieuw, het gaat hier niet om de schoonheid van die gazellen. Nee, als een gazelle heeft geworpen, de moedergazelle, wat doet die? Zij verbergt haar jongen in het hoge gras van de savanne. Want ja, kleine gazellen zijn zeer kwetsbaar, die kunnen zich niet verweren. En de moedergazelle verbergt haar jongen in het hoge gras en die hebben een schutkleur en ze zijn praktisch onzichtbaar voor prooidieren, voor roofdieren. En ik heb dat toevallig letterlijk zo gezien in een documentaire op Animal Planet. Er waren echt toevallig ook 2 gazellen, kleine gazellen geboren. En die lagen zo in de hoge almen op de savanne. En amper 20 meter verder zat er een cheetah. op de uitkijk, op zoek naar een prooi die voorbij zou komen. En die cheetah zag die twee gazellen absoluut niet. Die lagen doodstil in het gras. En dat duurde, tot er plots een van die gazellen bewoog. En dat was fataal. Die cheetah onmiddellijk had dat gezien en die sprong erop. En binnen de zoveel seconden was het gedaan. Dus met andere woorden, hier wordt ook vergeleken, dit meisje zorgt voor haar boezem. Zoals een gazelle zorgt voor haar tweelingjongen. Ze zijn niet open en bloot zichtbaar voor Jan en alle man. Ze zorgt ervoor. Uw hals is als de ivoren toren. De nek, de hals, de nek in de Bijbel is een symbool van de wil. Je buigt niet zomaar, je geeft niet zomaar toe. Je hals is een ivoren toren, namelijk ze zegt niet op alles. Ja, dit meisje hier in Hooglied heeft een eigen wil. Ze weet wat ze wil. Ze buigt niet voor iedereen en ze heeft haar eigen wil. En dan een zeer mooie vergelijking. Uw ogen zijn als de vijvers van Gesbon bij de poort Bad Rabim. Daar kunnen we ons niks van voorstellen. Behalve, in poëzie worden ogen vaak met vijvers vergeleken. Maar hier zijn het de vijvers van Gesbon. En dat is de sleutel. Gesbon is de hoofdstad van de Amorieten. En de Amorieten was een van de eerste volken die Israël moest verslaan wanneer ze het beloofde land binnentrokken. Met andere woorden, zegt Salomo hier in zijn gedicht, uw ogen zijn als de vijvers van een vijandige stad die Israël ooit heeft moeten inpalmen door ervoor te vechten. Dus als een Israëliet wilde gaan vissen in de vijvers van Gesbon, dan was dat op veroverd terrein. Dus eerst moest er gevochten worden vooraleer die vijvers beschikbaar waren voor Israël. Met andere woorden, een meisje, een vrouw, moet veroverd worden. Daar moet voor gevochten worden. Ze is niet zomaar te koop voor iedereen. Ze laat zich niet zomaar inpalmen. En dan die, als laatste, die bijzondere vergelijking. Waar staat het? Uw neus is als de toren van de Libanon. Je merkt, dit gaat niet over het uiterlijk, zeker niet al over de lengte van haar neus, want dat zou pas erg zijn. Je merkt, het is hier militaire beeldspraak. Zoals ook in de vorige, het is vaak militaire beeldspraak. En heel Hooglied door vindt hij heel veel militaire beeldspraak. Het gaat hier om een wachttoren. Op de Libanon stond er een toren die uitzag op Damascus van de Syriërs. Dus om de grens in het oog te houden. Een wachttoren die uitziet op vijandig territorium. Haar lichaam is niet zomaar te gooien en te grabbel voor iedereen. Het wordt beschermd, zoals een toren op de Libanon. En wat doet de neus? Waarom dan die neus daarmee vergelijken? Wel, met onze neus bespeuren wij het eerste onraad, is het niet? Je komt ergens binnen en dat is het eerste. Het stinkt of er is hier iemand met een goed parfum geweest of het brandt. Het eerste wat je doet, dat is dat ruiken. Wat een mooie vergelijking, uw neus, dus de waakzaamheid. De neus is als het ware de poort tot het leven. Dus met andere woorden, al die vergelijkingen wijzen in één richting waakzaamheid en beschermen. Alles wijst erop dat een vrouw, en in dit geval het meisje van Hooglied, niet gemakkelijk te veroveren is. Ze beschermt haar lichaam. Ze beschermt haar vrouwelijkheid, ze beschermt haar maagdelijkheid. Daar komt het eigenlijk op neer. Als haar vriend in dit geval haar wil hebben, zal hij haar moeten veroveren op de ordentelijke en de juiste manier. Zij bewaart haar lichaam, zoals een toren op de Libanon het territorium van Israël bewaarde. Dit past, en ik heb nu maar één stukje uit Hooglied gezien, dit past eigenlijk heel goed in het Hooglied als geheel. Ik weet, dit wordt heel weinig over gesproken op een zondag, en het wordt ook veel te weinig gelezen. Maar dit is de boodschap van Hooglied, het kostbare van de liefde. Liefde is zo kostbaar en een mensenlichaam is zo kostbaar, je mag daar niet mee te grabbel gaan spelen, want dan ontwaardeer je het. Hooglied, broeders en zusters, is eigenlijk een meisjesboek. Dit is echt een meisjesboek in de Bijbel. Dit is geschreven voor meisjes. Het boek Spreuken bijvoorbeeld is geschreven voor jongens, voor zonen. Dit is geschreven voor meisjes. Wie ooit Hooglied gelezen heeft, weet dat er een refrein in het Hooglied voorkomt. Ik lees het u voor. Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem, bij de gazellen of bij de hinden van het veld, wek de liefde niet op en prikkel haar niet voordat het haar behaagt. Dus Salomo heeft een gedicht geschreven voor de meisjes, de jonge meisjes van Jeruzalem, uit zijn tijd. Om hen te informeren, hen les te geven over het kostbare van de liefde, het kostbare van de seksualiteit, het kostbare van een relatie. Nu, en jonge meisjes uit de tijd van Salomo waren net hetzelfde als jonge meisjes vandaag de dag. Net hetzelfde. Ze waren bijzonder mooi, bijzonder knap. Ze waren daarom bijzonder kwetsbaar, want de roofdieren liggen op de prooi voor zoveel schoonheid. En ze waren ook bijzonder naïef. En ik heb de indruk dat jonge meisjes ook in onze cultuur vaak heel naïef zijn, te goed gelovig en daarom niet weerbaar genoeg tegenover jongens die zich opdringen en die ongeoorloofde stappen zetten en die veel te ver willen gaan. En jonge meisjes toen en nu zijn vaak te geneigd om te gemakkelijk toe te geven aan avances van jongens. En dat was in die tijd evengoed zo en dat is in onze tijd niet minder. En waarom is dat zo? Wel, jonge meisjes zijn zo gevoelig voor groepsdruk dat ze zeggen, ja, ik ga maar meedoen, want anders gaan ze mij een seut vinden. En dat was ook zo in die tijd en dat is ook zo nu. En Salomo schrijft een gedicht, een lied over de liefde, waarin hij jonge meisjes onderwijst om goed om te gaan met hun lichaam, met hun schoonheid, met liefde. En daarom zegt hij in Hooglied, onder meer in dit gedicht, waak over je lichaam, bewaar je grenzen, ga niet in op ongewenste avances, ga niet in op grensoverschrijdende opmerkingen van jongens en geef er ook geen aanleiding toe door kledij, door make-up, door uitdagend gedrag. Dus Psalmo, dit is echt een leerdicht over de liefde. Aan het einde van Hooglied, misschien moet je het dus met mij opzoeken, in hoofdstuk 8 zal de meisje zijn, ik heb eraan beantwoord. Moet gewoon eens even hoofdstuk 8, vers 10. Of ik ga beginnen in hoofdstuk 8. In vers 8. Daar zeggen de broers van dat meisje, wij hebben een jonge zuster die nog geen borsten heeft. Wat zullen wij met onze zuster doen op de dag dat iemand naar haar denkt, als er een minnaar aan de deur komt bellen? Als ze een muur is, dan bouwen wij daarop een zilveren tin. Maar als zij een deur is, dan sluiten wij haar af met zederen planken. De broers, die zeggen, wij gaan waken over onze zuster. De jongen moet niet zomaar onze zuster inpalmen en alles doen met haar wat hij goed vindt. Wij gaan ze beschermen. We gaan bovenop de muur nog een tin zetten. En als er een deur is, dan gaan we er nog een afsluiting voor zetten. Wij gaan onze broer, onze zuster beschermen. Dat is een goed gedrag van broers. Om de goeder te zijn van hun zusters. Maar dan zegt het meisje, ik was een muur en mijn borsten waren als torens. Dus daar, aan het eind van het Hooglied, zal ze zeggen, ik heb mijzelf beschermd. En ze beantwoordt aan wat Salomo wil dat een meisje aan beantwoordt. Ik was een muur en mijn borsten, ze waren niet zomaar te grabbel voor iedereen. Oké, dat is dus de letterlijke toepassing van Hooglied. Maar er zit ook een geestelijke les in. Een geestelijke les ook voor ouderen. Mensen die misschien niet zo te maken hebben met de hormonen van het lichaam. Vanuit Hooglied is het maar een kleine sprong naar het Nieuwe Testament. Want de verhouding hier tussen de jongen en het meisje is eigenlijk net dezelfde verhouding waar het Nieuwe Testament over spreekt als de verhouding tussen Christus en zijn gemeente. Dat is parallel, dat is net hetzelfde. En zoals de jongen hier in Hooglied, zoals Salomo wil dat het meisje rein is, haar lichaam beschermt, geen ongepast gedrag tentoonspreidt, zo verlangt Christus dat zijn gemeente heilig, rein en onberispelijk is. En als Christus ons beschrijft dat hij dat gedicht van hoofdstuk 7 ook op ons kan toepassen, dat wij ook grenzen stellen in ons leven En dat wij ook niet zomaar te koop en te grabbel zijn voor de wereld. Wat wil Paulus? Er staat letterlijk, hij wil de gemeente als een reine maagd aan Christus verbinden. Dus de beeldspraak van Hooglied kunnen we rechtstreeks doortrekken naar het Nieuwe Testament. Aan de gemeente van Colosse schrijft Paulus, ik wil u heilig en onbesmet en onberispelijk voor Christus stellen. Zoals dat meisje hier in Hooglied, dat je als een maagd op de dag van Christus bruiloft aanwezig bent. Dat wil ik, zegt Paulus. Dat is het doel. En dus zoals de jonge vrouw hier in Hooglied, zoals het meisje in Hooglied, moeten ook christenen erop beducht zijn dat we ons onbesmet van de wereld bewaren. En dat we rein en heilig zijn, het exclusieve eigendom van Christus. En ook als gemeente en als christen moeten we leren om grenzen te stellen. En om met bepaalde dingen niet mee te doen. Net zoals hier in Hooglied, als het gaat over seksualiteit en lichamelijkheid, dat we ook op een geestelijke manier grenzen stellen. En de wereld is de wereld en daar zitten prooidieren, roofdieren genoeg, maar dat we als gemeente en christen zeggen, dit is onze grens. Dit is de grens van heiligheid en reinheid. Ons verlangen moet zijn om ons stralend, zonder vlek of rimpel, voor Christus te verschijnen. Ik denk, het is toch de droom van elk meisje om op haar huwelijksdag als een reine maagd voor haar jongen te verschijnen. Dat is de diepe droom, denk ik. Zo heeft God het in ons hart gelegd. Wel, zo moet het ook in ons hart zitten dat een christen rein voor Christus mag verschijnen op de dag dat hij wederkomt. Dat we als een reine bruid voor hem zijn. En zoals jonge meisjes in die tijd en nu zeer kwetsbaar waren, zo zijn we ook zeer kwetsbaar als gemeente. Vaak weerloos, uitermate kwetsbaar. De duivel gaat rond als een briesende leeuw. Hij is de cheetah die voortdurend zit te speuren. Welke prooi kan ik tot mij nemen? En een prooi die haar grens niet heeft, de cheetah springt er ogenblikkelijk op af. De duivel gaat rond, zoekende wie hij zal verslinden. En net zoals jonge meisjes, zijn wij ook als christen heel vaak naïef. En goed gelovig. En we hebben zo'n drang om erbij te horen, ja, dat we maar meedoen met de wereld. En dat we maar meedoen met de stomme grappen op het werk. En dat we niet durven te protesteren als er gespot wordt met God. Want ja, we willen meedoen, we willen niet uit de boot vallen. En we zijn bang om een seut te worden gevonden en daarom houden we onze mond dicht. Snap je? Zo kunnen we denk ik Hooglied rechtstreeks toepassen op het christen zijn. Salomo wil aan jonge meisjes, aan de meisjes van Jeruzalem, de tieners uit zijn tijd, leren wat echt telt. Wat echte liefde is en hoe we daarmee kunnen omgaan. Wel, zegt hij, uw lichaam is het werk van meesterhanden. Daarom moet je dat koesteren. Diegenen onder ons die kunstliefhebbers zijn en die misschien een schilderij gekocht hebben of een beeldhouwwerk thuis hebben staan, of een Chinese vaas die je van grootmoeder hebt geërfd, je weet, daar ga je zeer omzichtig mee om. Die heeft een ereplaats in je huis en daar, ja, die verzet je niet elke dag en daar ga je niet mee in de tuin en die neem je niet mee op vakantie. Dit is een bijzonder voorwerp. Wel, het lichaam van een meisje is een zeer bijzonder voorwerp. Het is een werk van een meesterhand. Onze handen, mannen, moeten daar afblijven. Ik hoop dat dat voor iedereen duidelijk is. Maar ook, dit is het exclusieve eigendom van een man en een vrouw binnen het heilig verbond van het huwelijk. En zo waakt ze erover en het is haar opdracht om grenzen te trekken. Als christen zijn we net zo. Christus heeft een gemeente op aarde. Zijn bruid als het ware, zijn liefste, zijn oogappel. Hij koestert haar. De duivel moet daarvan blijven. De wereld heeft daar geen hand in te mengen. Maar het is onze opdracht om grenzen te stellen. Om bewust te zijn hoe dat wij het werk van meesterhanden zijn. Het is onze opdracht om ons weerbaar op te stellen tegenover de wereld. Om niet zomaar ja te zeggen op alles en nog wat. Om niet mee te doen met van alles en nog wat. Om de geboden en de wensen van Christus hoog te houden. Mogen het ons verlangen zijn om heilig onbesmet en onberispelijk voor hem te verschijnen. Amen. Heer Jezus, u bent de dood ingegaan om u een bruid te verwerven, als het ware. We zijn gekocht en betaald. We zijn uw eigendom. Heer, daarom mogen we niet toelaten dat anderen ons gaan claimen en dat we met anderen gaan meedoen en dat we ons gaan laten bevuilen en bevlekken door zaken die niet horen bij u. Help ons, Heer, om trouw te zijn aan u. Help ons om onszelf als een reine bruid te zien die voor u mag verschijnen, Heer, op die grote dag van uw wederkomst. Help ons, Heer, om een heilig levenswandel hier op aarde te hebben. Mogen het ons verlangen zijn om uw geboden te doen, om ons daaraan te houden. Mogen we daarvoor strijden en vechten, Heer, om rein te blijven voor u. Help ons, Heer, in onze strijd. Dit is de strijd van alle dag. Help ons om elkaar tot steun te zijn, om elkaar te helpen, om stralend en zonder vlek voor u te verschijnen. Zo wil ik dat vragen, in uw eigen naam. Amen.